En er werd gesteld, Lucas Katrin verspreidt foute informatie. Het gaat over hoeveel en of grond kan gekocht worden door Palestijnen in Israël, of niet Joden of niet Israëli's. Lucas Katrin, moet misschien eerst uzelf even voorstellen. U volgt de problematiek daar nogal op, maar...
Ja, ik volg dat een beetje op. Mijn laatste boek trouwens, dat nog geen maand geleden verschenen is, gaat over de Israël-lobby in België. Hè. Dus ik ben al... Ja, laten we zeggen, sinds 1978 bezig met de Palestijnse problematiek.
Ja, nu, dus wat is de toestand daar volgens u?
Dat is een iets wat complexe toestand, omdat die historisch gegroeid is. Hè. Dus als je weet dat, laten we zeggen, begin van de 20e eeuw behoort Palestina nog tot het Ottomaanse Rijk en dan is het grondbezit daar volledig Arabisch. Dat zal maar veranderen op het moment dat de Zionistische beweging begint te koloniseren in Palestina. Dus dat is in het begin van de 20e eeuw. En dan richten zij een organisme op, het Joods Nationaal Grondfonds, dat gronden begint op te kopen in Palestina. Ze kopen die gronden op van grootgrondbezitters, meestal niet-Palestijnen. Dus het maakt deel uit Palestina van het Ottomaanse Rijk. Dat wil zeggen, die grootgrondbezitters wonen in Beirut, Damascus en zelfs in de hoofdstad Istanbul. Dat werkt niet zo best, want in 1948, op het moment dat Israël zal opgericht worden, hebben ze op die manier nog maar 6,7% van grond kunnen kopen. Nu, wat is er speciaal aan hun manier van kopen, is dat als zij grond kopen, dat de Palestijnse boeren moeten vertrekken en dat die grond exclusief eigendom wordt van heel het Joodse volk, zoals in hun statuten staat. Dat was dus wat er gebeurd was tot de oprichting van de staat Israël.
Dat is het Joods Nationaal Fonds waarover ze het hebben in het artikel ook. Hè, want het is op zich wel interessant, de beschrijving ervan. Dus dat stemt overeen met wat daar in Joods Actueel geschreven wordt.
Ja.
En verder.
Dan gaat er een heel grote verandering komen. Namelijk in 1948 wordt Israël opgericht. 418 Palestijnse dorpen worden, of stadjes ook, worden verwoest. Palestijnen verdreven. En die krijgen het statuut van afwezigen in de Israëlische wetgeving. En dan maakt men een wet op het eigendom van de afwezigen. En op die manier wordt al die grond van die Palestijnen, dus die 418 dorpen, worden weer ter beschikking gesteld van dus de nieuwe Joodse immigratie die verder gaat. Ja. En dat wordt eigenlijk georganiseerd, wettelijk, en dat is het belangrijkste, vanaf 1960 door een organisme dat zich noemt de Israel Land Authority. Die coördineert dus alle grondbezit in Israël. En wat gebeurt er nu? Op het moment dat die in 1960 wordt opgericht, zal de toenmalige premier Levi Eshkol zeggen dat Israel Land Authority, dus eigenlijk dat staatsorganisme... Dat,
kan het zijn, de kwestie van details, maar kan het zijn dat Israel Land Administration is?
Ja,
dat,
dus, of Land Administration, ja, het is in ieder geval een Hebreeuwse naam. Mm-hmm. Dus we kunnen even goed zeggen, het Israëlisch grondagentschap. Hè.
Ja, ja, ja.
Dus op het moment dat dat wordt opgericht, zal de toenmalige premier Levi Eshkol zeggen, dat zal ook de principes van het Joods Nationaal Fonds toepassen. En dat zal trouwens ook in het charter, in het begin van het charter van die ILA gezet worden, van dat Israëlisch grondfonds. Dat die principes zijn dus dat dat eigenlijk is voor heel het Joods volk. Dat wil dus zeggen niet alleen voor de Joden in Israël, maar voor alle Joden ter wereld. En dat dat niet echt hun eigendom is. Want daarop, dat is een semantische discussie die ze dan zien, Joden kunnen dat leasen voor 99 jaar, ja. Palestijnen kunnen dat niet. En zo komt het dat nu de facto iets van een, en daar zijn weer discussies over of dat het nu 92% is of 93,5% van alle grond in Israël beheerd wordt volgens het systeem dat eigenlijk alleen maar Joden daar toegang tot hebben. En dus voor de rest van het grondgebied iets van een 6,5%. Daar is natuurlijk nog altijd Palestijns grondbezit. Niet vergeten dat er 160 Palestijnse dorpen in Israël nog altijd zijn, waarvan dat de inwoners staatsburgers zijn. Die hebben dus niks te maken met de bezette gebieden. Hè. En die hebben, ondanks het feit dus dat ze 20% van de bevolking zijn, maar iets van een 6,5% van de grond tot hun beschikking. Ik noem dat daarom altijd hebben toegang tot, omdat dat dat systeem van leasen is, wat dat semantische discussie kunt doen. Joods Actueel zegt dat ja... Maar Joden kunnen ook niet kopen. Natuurlijk kunnen Joden niet kopen, maar Joden hebben wel toegang ertoe. En Palestijnen Joodse staatsburgers hebben er geen toegang toe. Dat is het grote verschil.
Ja. Dus laten we even de vergelijking trekken met, ook ter herhaling voor de duidelijkheid voor de luisteraars, wat Joods Actueel er nu over vertelt. Je hebt dus enerzijds dat Joods Nationaal Fonds, dat dus vanaf 1900 die gronden opkocht en u zei dan in 1948 bijna 7% van de grond had en die voorbehield voor Joden van overal ter wereld. Nu zegt Joods Actueel dat in 1960, toen dus die ILA, de Israel Land Administration, opgericht was, ongeveer 14% was. Dat zou wel kloppen, veronderstel ik.
Ja, omdat er dus tussen 48 en 60 ligt er dus 12 jaar. Dus ze zullen nog wel grond verworven hebben ondertussen. Ja.
En daar geven ze zelf toe eigenlijk dat er inderdaad limieten op staan, zal ik maar zeggen. Maar het gaat dus vooral over die resterende eigendom die dan, of die resterende grond die dan eigendom is van de Israel Land Administration, die dan samen 93,5% uitmaakt. En daar zeggen ze, even kijken, het staatsland is via de ILA beschikbaar voor alle Israëlische staatsburgers, staat hier in het artikel.
Dat is dus niet waar. Ik bedoel, dat is trouwens ook zeer grondig onderzocht door een Israëlische professor, Uri Davis, die een specialist is van dat Joods Nationaal Grondfonds. En dat is ook bijvoorbeeld beschreven door Susan Nathan in haar boek De Oder Israël, hoe dat te werk moet gaan om te kunnen op dat land van de ILA te gaan wonen. En dat is in vier stappen eigenlijk dat dat gaat. Dus dat land van de ILA is nu bezet eigenlijk door alle mogelijke kibbutzim, moshavim, andere dorpen, coöperatieve dorpen die daar zijn. En als je dus als Palestijn wilt grond hebben daar, of zou willen hebben, hè, wat dat zou kunnen volgens Joods Actueel, wat moet je dan doen? Zij heeft dat zelf ook, die procedure, gedaan. En het is Uri Davis die die procedure mooi ontleed heeft. Dat is ten eerste moeie.
En dat is een Israëli, veronderstel.
Ja, dat is een man die jarenlang prof geweest is, ook in Groot-Brittannië, maar die nu gepensioneerd is en in Nazareth woont. In het Arabische Nazareth woont. Een van de weinige Joden die daar trouwens wonen, in dat Arabische Nazareth. Maar goed, wat zijn de stappen? Eerst moet je dus gaan praten met het dorp waar dat je eventueel zou willen gaan wonen en dus ook grond leasen. Daar moet je een interview mee doen met vertegenwoordiging van die mensen. En die beslissen al of dat je komt of niet komt. Die kunnen al nee zeggen vanaf dat ding. Nu zijn de meeste van die Joodse dorpen eigenlijk er absoluut niet op gesteld dat er Palestijnen komt. Maar dat is nog niet gedaan. Stel dat je dat krijgt, dan krijg je een officieel papier dat die dorp u wel eigenlijk lid wilt hebben. En dan moet je naar het Joods agentschap gaan. Dat is de volgende stap. En het Joods agentschap, dat is die ooit opgericht toen dat het Palestina nog een Britse kolonie was, dus voor 1948, om een Joods bestuur in Palestina al mogelijk te maken. En dat Joods agentschap werkt alleen voor Joden. En dat moet u weer een certificaat geven. En als je die twee certificaten hebt van die dorps- of stadsgemeenschap en van het Joods agentschap, dan kan je naar de ILA gaan, naar dat Israëlisch grondfonds. Maar dus, gezien dat die Joods agentschap alleen voor Joden werkt, is de filtering zo dat een Palestijn er niet door geraakt. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de facto de situatie. Dat is een van de kenmerken van het Israëlisch systeem, dat ze het nooit dik zwart op wit in een wet gaan zetten. Wij discrimineren, maar dat dat via een cascade van maatregelen is, of een omwegen dat men de facto tot een discriminatie komt.
Nee, dat is discriminerend ten opzichte van Palestijnen, maar dat is ook natuurlijk discriminerend ten opzichte van andere niet-Joden. En dan vraag ik mij af van, hoe als ik een seculiere Jood ben die ergens in de wereld leeft, hoe bewijs ik dan dat ik Jood ben? Het staat niet op mijn paspoort meestal, hè?
Nee, maar dus de Israëlische wetgeving heeft dat voorzien, hè? En zij gebruiken daarvoor niet de religieuze wet die zegt dat je Jood bent, ofwel omdat je moeder Joods is, ofwel omdat je volgens alle normen bekeerd hebt. Nee, de Israëlische wetgeving heeft eigenlijk, een beetje cynisch, de normen van Nuremberg overgenomen en zegt, iedereen waarvan dat een van de vier grootouders Joods is, mag zich beroep doen op het recht op terugkeer als Jood om zich te vestigen in Israël. Dus het volstaat dat een van je vier grootouders, en dat kan je bewijzen of dat kan je aan de naam zien. Als je naar je grootouders gaat, toen was de Joodse gemeenschap nog veel enger en geloviger, ik bedoel, enger aan elkaar, hangende en geloviger, dus dat is niet zo moeilijk te bewijzen dat een van je vier voorouders dat zijn. Trouwens, massa's Russen hebben dat gedaan en zijn zo naar Israël getrokken, omdat een van hun vier voorouders Joods waren, terwijl dat ze in feite veel van hen atheïstisch waren en nog meer van hen orthodoxe christenen waren, hè, de Russisch-orthodoxe kerk aanhingen. Maar dat is dus de regelgeving in Israël. Een van je vier grootouders moet Joods zijn en dan heb je recht om je te vestigen op die 93,5% van de grond.
Nu, ze stellen hier ook, in sommige gevallen verkrijgen Arabische Israëli's zelfs gunstiger voorwaarden dan de Joodse staatsburgers. In een nieuwe Joodse gemeente in de nabijheid van Beersheva werd bouwend voor $24,000 geleased. En dan halen ze ook nog een voorbeeld aan van een Bedouinenfamilie of families in het naburige Rahat.
Ja. Ja, en ze halen ook het voorbeeld aan van Nazareth Ilit, het opper-Nazareth, als ik het artikel gelezen heb. Dat geval van Nazareth Ilit is trouwens een heel mooi geval dat die discriminatie uitlegt. Maar om het over u daar te hebben bij Beersheba, Rahat, wat was de situatie in 1948 als Israël opgericht is? Dan in het district Beersheba, dat is dus heel de Negev-woestijn, en ten noorden daarvan de meer vruchtbare savanne waar dat vooral graan gekweekt werd, dat was 0,52% van de grond eigendom van Joden. Al de rest was eigendom van Palestijnse Bedouinen. Wat is er nu gebeurd? Die Palestijnse Bedouinen zijn in 1948, zoals de andere Palestijnen, grotendeels verdreven. Daar is een kleine groep overgebleven en die heeft men dan ten noordoosten van Beersheba in een soort reservaat gezet. En omdat die mensen al heel lang aan strijden zijn voor rechten, heeft men toegestaan dat daar dus nu een stadje ontstaan is. Maar dat is dus eigenlijk een compensatie voor heel dat gebied dat men eigenlijk afgenomen heeft. En men heeft dan gezegd, ja, ze zijn er niet uitgegaan, we moeten ze toch ergens zetten. We gaan ze dus in Rahat en daar rond zetten. Maar zelfs daar rond zijn nu nog een reeks, wat dat men noemt, clandestine Bedouinen dorpen, namelijk niet erkende door de staat en die dus geen water, geen elektriciteit, geen riolering, geen scholen krijgen, omdat men ze eigenlijk niet genoeg grond geeft. Men zegt, je mag niet meer aan landbouw doen, want die Bedouinen waren gesedentariseerd, hè, deden vooral aan graanverbouwing. Je moet daar in dat stadje gaan wonen. Dat is de enige manier waarop dat je een stuk van je rechten kan recupereren, namelijk dat je grond krijgt.
Nu, in het artikel halen ze ook een beetje als excuus aan de etnische zuivering die eigenlijk gebeurd is in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Toen is een deel van het oosten van Duitsland gegeven of teruggegeven aan Polen en is een stuk van Polen naar Rusland of naar de Sovjet-Unie overgegaan. En zijn er ook Duitsers verdreven uit de naburige, dus etnische Duitsers uit de naburige landen. Dat wordt een beetje als excuus aan. Wat is uw respons daarop?
Ten eerste dat een iets andere situatie is. Ik bedoel, de Duitsers die daar zaten, ik noem nu maar Sudetenland in Tsjechoslowakije in der tijd, die zijn daar niet gekomen als kolonialisten zoals de Zionisten in Palestina gekomen zijn. Wat er dan gebeurd is, is inderdaad dat men na de Tweede Wereldoorlog etnische zuiveringen gedaan heeft. Maar de kwestie is, tolereren wij nu nog etnische zuiveringen? Hè? Is dat het ding? En ten tweede zit daar nog het ding in. Als een Duitser nu in Tsjechoslowakije of in Tsjechië of in Slowakije grond wil kopen, dan kan hij dat rustig doen. Ik bedoel, Tsjechië is nu ook lid van de Europese gemeenschap en er is niks dat zo'n etnische Duitser van vroeger verbiedt om terug te gaan naar daar en zich daar terug te vestigen. Terwijl dat dus voor de Palestijnen absoluut niet kan. Dat is toch een groot verschil, dacht ik.
Ja. Nu, als finaal argument staat hier ook in het artikel dat ze dus zeggen van ja, maar kijk maar eens naar die Arabische landen, want daar kunnen niet-moslims eigenlijk ook geen bezet hebben.
Waar ze dat halen, ze moeten eens naar Marrakesh gaan en kijken hoeveel Fransen dat daar eigenlijk ongeveer de helft van de binnenstad op gekocht hebben. Al die riads die er zijn. Dat is dus onzin, hè. Ik heb zelf in Marokko gewoond, daar wonen massa's Europeanen die daar grond gekocht hebben. Nu zijn daar open Spanjaarden die daar, zoals sommige Belgen, een buitenverblijf in Spanje kopen, die een buitenverblijf in Marokko kopen.
Dus die zijn duidelijk niet bekeerd tot de islam?
Die zijn duidelijk niet bekeerd tot de islam, nee.
Want er staat hier dat er, ja, waar is het, gaat het over de Westbank. Op zijn minst 4 Palestijnen werden hiervoor ter dood gebracht voor het verkoop aan land aan de bezetter.
Ja, omdat dit. Ja, men zit in een kolonisatiesituatie. Men beschouwt dat inderdaad als nog meer landafname die Israël wil doen. Niet vergeten dat de Westbank bezet is in 1967 mm-hmm. en dat die toen volledig Palestijnse eigendom was, terwijl dat nu bijna 50% van de Westbank onder Israëlische controle zit, met daar een hele grote groep kolonies op en kolonisten erop. Dus dat is landroof dat eigenlijk gebeurt. En men beschouwt dus het verkopen van land als meewerken aan dat systeem van nog altijd maar meer land af te pakken van de Palestijnen. Mm-hmm. Niet vergeten dat als je dus nu kijkt het totale gebied van Palestina, dus Israël, Gaza en de westelijke Jordaanhoever, als je dat geheel beneemt, dat dan de Palestijnen, die met ongeveer zoveel zijn als de Israëli's, 5 miljoen en een beetje voor de twee categorieën, dat zij maar toegang hebben tot iets van een 15% van heel Palestina niet meer, als je het op zijn geheel pakt. Dan begrijp je dat men zegt, als je nu nog grond aan de bezetter gaat verkopen, dat is een beetje een economische collaboratie, zoals in de tijd met de Duitsers. Hè. Bij ons is economische collaboratie met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog ook bestraft. Hè. Men ziet dat als economische collaboratie.
Ja, om af te sluiten, het artikel was getekend door onder het pseudoniem Sava Sorda. Die naam kwam mij niet helemaal bekend voor. Bij een vorig interview met u een aantal jaren geleden was er een haatmail die we kregen van een afzender, die we dan niet gepost hebben. Enig idee, want er staat dat is een kleine groep medewerkers van Joods Actueel. Enig idee over wie het gaat?
Ik wil eerst de naam uitleggen. Sava Sorda is Jodenspaans voor een persoon die geleefd heeft toen Spanje en Portugal nog voor een groot stuk Arabisch waren. En dat is eigenlijk een vervorming, dat was zijn titel, dat was niet zijn naam. Sava Sorda is een vervorming van de Arabische titel Sahib al-Shorta. En dat wil zeggen hoofd van de politie. Die man was toen op dat moment eigenlijk een soort politiecommissaris. En wat dat zij doen is een beetje ideeënpolitie spelen. Namelijk als ze niet akkoord zijn met u, dan proberen ze u te straffen wie dat daarachter zit. Dat zijn 2-3 redacteurs van Joods Actueel, onder andere Rudy Rood. Voor de rest zijn daar soms, voor zover ik denk, inbrengers bij. Soms werd vroeger in ieder geval de jonge Sam van Rooij daaraan mee.
Ah.
Dat is die nu voor Wilders werkt trouwens, hè.
Maar die werd voor Wilders.
Ja, dat heeft in de kranten gestaan, hè, dat hij op de studiedienst van Wilders werkt. Zoals trouwens Paul Belien van, die rond het Vlaams Belang hangt.
Ja, de man van Alexandra Kolen. Die daarop,
Dus, maar nu werkt hij officieel voor Van Rooij, dus ik weet niet in hoeverre dat hij zich nu nog met Joods Actueel bezig hield. Vroeger schreef hij daar ook artikels in. Eigenlijk is dat zoiets van, we zetten ons samen om zoveel mogelijk te zoeken dat we kunnen gebruiken tegen iemand.
Nu, die man dus die de titel Sava Sorda hield, dus in destijds, in de middeleeuwen waarschijnlijk dan veronderstel ik, staat hier dat zijn echte naam Abraham Bar-Hia Hanassi heette.
Ja.
En dat hij de persoon was die voor het eerst een volledige oplossing voor tweedegraadsvergelijkingen naar Europa bracht.
Dat zou ik niet durven zeggen, denk ik, als je die geschiedenis van de wiskunde pakt, duikt die nergens op. Als je trouwens op Wikipedia gaat, staat dat er ook niet bij. Ik denk, trouwens, een deel van zijn naam wil zeggen Anasi, dat wil zeggen de prins, dat wil zeggen dat hij de officiële vertegenwoordiger was van de Joodse gemeenschap van zijn stad bij de overheid. Hè.
Ja.
Dus het was dus iemand die vooral bekend is om zijn publiek leven en ook om zijn religieuze geschriften.
Ja,
maar die bijdrage tot de wiskunde heb ik toch nog nergens gezien.
We hadden misschien aan hen moeten vragen, maar enig idee waarom die mensen van Joods Actueel niet onder eigen naam schrijven?
Och, meestal schrijven ze wel onder eigen naam. Hè. Het is omdat ze daar een collectief zijn om een soort continuïteit te hebben, zeker in die rubriek. Hè. Dat is... Dat vind ik niet zo speciaal. Als je een groep bent, dat je daar een groepsnaam voor neemt.
Oké, wel, dan ik denk dat we voorlopig genoeg over de zaak weten. Misschien reageert Sava Sorda nog wel en dan zien we wel verder.
Dan kunnen we het over Nazareth Elite hebben, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, okay. Ja. Goed.